Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een rollercoaster bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je het gevoel van controle teruggeven. Met kennis en informatie, met heldere uitleg en met gericht advies. ARAG, juridisch probleemoplossers.
Nieuw Aquarius Red Peach Zero Sugar. Met zijn heerlijke frisse persiksmaak zonder suiker draagt Aquarius bij tot jouw dagelijkse hydratatie en helpt zo mee om je vochtbalans op peil te houden tijdens alledaagse, actieve momenten. Thuis, op het werk of onderweg. Ook verkrijgbaar in smaken lemon en orange. Probeer hem nu.
Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Floor Boon. Geëvacueerde Afghanen belanden niet alleen in landen die militairen hadden in Afghanistan, maar ook op plekken waar je het niet zou verwachten. Zoals in toeristenresorts in Albanië, waar ze met open armen worden ontvangen. Buitenlandredacteur Mark Duursma zocht deze mensen op en zag dat de opvang van vluchtelingen ook anders kan.
Ik was in Lesje in Albanië. Het is een kustplaats ongeveer 40 kilometer ten noorden van de hoofdstad van Tirana. Het is een straatje met wat winkeltjes waar je van die opblaas flamingo's kan kopen en pizzeria's. En aan de andere kant zit de zee. Het grenst echt aan de zee. In Lesje heb je verschillende resorts. En een groot resort is Raffaello, een mooie vakantienaam. En het eerste wat opvalt als je daar het terrein opkomt, is een vrijheidsbeeld. Wat pal voor het grootste hotel staat, want het is een complex met dus verschillende hotels en appartementengebouwen. Maar het eerste wat je ziet is dat vrijheidsbeeld, een kopie daarvan natuurlijk. En formeel 4 en 5 sterren. Wij zouden het eerder als 3 sterren kwalificeren, denk ik. Maar wel een mooi groot zwembad tussen de hoge gebouwen. Rond het zwembad zitten toeristen. Veel uit Albanië zelf, maar ook uit het buurland Kosovo. En sinds 2 weken zitten daar ook Afghaanse vluchtelingen.
Dus daar in een Albanese kustplaats zitten Afghaanse vluchtelingen in een resort.
Ja, dat is een bijzonder beeld. Ook door het contrast, omdat die toeristen die zijn schaars gekleed. Maar de Afghaanse vluchtelingen hebben allemaal veel kleren aan. Alles bedekt. Een aantal vrouwen met hoofddoek. Zowel gezinnen. Maar ook mensen alleen, veel jonge mensen, opvallend veel vrouwen, ook zowel gesluierd als ongesluierd. Ja, die verblijven daar omdat ze uit Kabul zijn gekomen na de overname door de Taliban. Dat is heel wrang, omdat aan de ene kant is het inderdaad een vakantieoord waar mensen plezier hebben in het zwembad en waar het prettig vertoeven is. Maar voor de vluchtelingen is het natuurlijk geen vakantie.
Ja, want er zitten daar in een resort Afghaanse vluchtelingen. Die zitten samen met gewone toeristen. Waarom heeft juist dat land dan deze vluchtelingen opgenomen en hen vervolgens ook nog eens in een vakantieresort ondergebracht?
Albanië heeft in een vroeg stadium aangeboden om vluchtelingen op te nemen. Wat natuurlijk opmerkelijk is, want Albanië is op 3 na het armste land van Europa. En dat heeft veel te maken met de persoonlijke inzet van de premier, Edi Rama. Een opmerkelijke, kleurrijke politicus. Dominante figuur in de Albanese politiek. Die had al in juni in een NAVO-verband gezegd, we moeten iets doen. Ik ben ook langs geweest bij de premier, bij Edi Rama, in Tirana. Aanvankelijk moest ik even wachten in een soort antichambre en helemaal kaal en dan alleen wat papegaaien op het balkon en een groot kunstwerk. Dus het was meteen al een beetje een surrealistische omgeving. En zelf zit Rama in een enorm vertrek. En zijn bureau staat vol met stiften en krijtjes en behang wat vol met zijn tekeningen. En hij is van oorsprong kunstenaar. En zo ziet hij zichzelf ook. Hij had er aanvankelijk volgens mij helemaal geen zin in. Hij zat een bordje lasagne te eten. En toen ik ook zei van... nou, fijn dat we dat er geen andere mensen bij zijn. Dat zie je wel eens anders bij politici. Oh, I'm not a politician. Terwijl hij al sinds 1998 in de politiek zit.
Maar een markante en ook atypische politicus, zoals het klinkt.
Zonder meer, ja. En deze Edi Rama is ervan overtuigd dat die vluchtelingen niet in tentenkampen moeten worden opgevangen.
And when this thing with the Afghans popped up, we said immediately that there is no option. We build camps because camps are dehumanizing, and they after.
Hij zegt, ja, kampen dat is dehumaniserend. Ze hebben vreselijke dingen meegemaakt. Ze zitten in een nare situatie. Dus het minste wat we kunnen doen is in ieder geval een goede omgeving aanbieden. En hij zegt dat hij dat geleerd heeft van de ervaringen met een vrij zware aardbeving in november 2019 in Albanië.
21 doden, meer dan 600 gewonden en nog steeds geen goed zicht op hoeveel mensen er nog onder het puin liggen. Langzaam valt de avond in Albanië en dat geeft weer nieuwe zorgen, een slaapplek. Veel mensen zijn bang voor een nieuwe aardbeving en durven niet naar huis. Anderen hebben geen keus, hun huis is verwoest.
Toen werden er 15.000 mensen in één klap ontheemd en die zijn ook in gewoon appartementen ondergebracht en heeft de overheid dat gefinancierd.
We had in a few seconds 15.000 families out and it was a tragedy, but at least to put them in hotels.
En nu heeft hij dus ook gekozen voor deze manier van opvangen. Tot 4.000 zijn ze bereid om op te nemen, maar er zijn op dit moment 662 vluchtelingen in het land. En die worden op deze manier opgevangen.
Maar het contrast met Nederland bijvoorbeeld of met andere Europese landen is dus vrij groot. Waar mensen in tijdelijke opvang worden geplaatst. Of in Nederland in noodopvang. En daar is het dus vrij luxe. Hoe vinden deze mensen het tot dusverre in Albanië?
Nou, ze zijn dankbaar. Het is natuurlijk een prettige omgeving op zich. En relatief vrij. Ze kunnen zich vrij bewegen. Je ziet ook wel de verbazing. Niet alleen over het resort waar ze in zijn beland, maar ook over het land waar ze in terecht zijn gekomen. Ik vroeg ook, wat wist je van Albanië voor vertrek? Ja, niets. Ja, hooguit dat het in Europa lag.
I search firstly this in internet that where is it located, which country are its neighbors. After that I tell all them my family member that Albania is very good country.
Kijk, ze hebben vaak een tussenstop gemaakt. En in die periode hebben ze allemaal wel even zitten googelen. Wat is Albanië eigenlijk? Maar steeds klinkt ook weer de angst voor mensen die daar zijn achtergebleven. Ze hebben natuurlijk allemaal familieleden, vrienden, collega's die niet zijn meegekomen, die niet konden vluchten. En daar zijn ze heel bezorgd over.
Het is ook een beetje vervreemdend misschien vanuit een oorlogssituatie bijna aankomen in een vakantieresort.
Ja, het is een soort maximale tegenstelling die ze in een korte periode meemaken. Een van die mensen die met die eerste vlucht arriveerde was Elias, een journalist.
I'm Elias Navandish, a journalist from Afghanistan. I work with Daily Itlaat Rus newspaper. A famous newspaper in Afghanistan, which works.
Hij werkte bij Etilat Ros, een Afghaanse krant. Liep duidelijk gevaar, omdat Etilat Ros gewoon onafhankelijk verslag deed van de situatie in Afghanistan. En bleek ook dat die situatie heel gevaarlijk is vorige week. Want twee collega's van hem bij dezelfde krant zijn opgepakt en gemarteld.
Some big news coming in. More proof coming up of Taliban ruling with an iron hand. Afghan journalists display wounds sustained from Taliban torture and beating while in custody after they were arrested for reporting on a women's rally in Kabul.
bij Elias bijvoorbeeld zijn ouders, twee broers en twee zussen, die zijn nog in Afghanistan. En daar heeft hij wel contact mee.
I'm in contact with my family, my parents, my brothers and sisters. But I know that they are not in good place or in good situation.
Ze houden zich schuil. Dat is natuurlijk een permanente bron van zorg.
All my families are worried about the future, about how the Taliban will act with people in Afghanistan.
En ja, ze zijn eigenlijk constant met Afghanistan bezig, legt een vrouw ook uit voor de camera, voor een nieuwszender in Albanië.
I physically in here, my heart with my country, with my people. I lost everything. My job, my family. Everything lost, everything lost.
En dat geldt waarschijnlijk voor de meeste van hen.
Hey, en Mark, waarom nou precies Albanië? Albanië had geen eigen strijdkrachten in Afghanistan. Terwijl veel andere landen dat die mensen hebben geëvacueerd dat juist wel hadden.
Wat in dit geval een grote rol speelt, is de rol van de Verenigde Staten. Het gaat om mensen die of direct voor de Amerikanen werkten in Afghanistan, of voor instanties die financieel werden ondersteund door Amerikaanse instanties. En dat maakt deze groep wel bijzonder, omdat het bijna allemaal om hoogopgeleide gaat. Het zijn journalisten, maar ook ingenieurs, mensen die zich inzetten voor mensenrechten of vrouwenrechten. Maar bijna allemaal mensen die ook gewoon goed Engels spreken.
Is het dan ook de bedoeling dat deze mensen uiteindelijk in de VS terechtkomen?
Het is bedoeld om de Verenigde Staten de tijd te geven die mensen allemaal te screenen, zeg maar. Dus dat is ook wat er in deze fase gebeurt. En aanvankelijk werd op een paar maanden gerekend voor die fase. Maar nu gaat zowel de vluchtelingen als de Albanese overheid ervan uit dat dat wel 12 tot 14 maanden gaat duren. Dus het is best een lange periode om daar te zitten.
Dus deze vluchtelingen die wachten allemaal op een vlucht naar de VS. Omdat ze daar recht hebben op asiel. Maar dat gaat dan heel lang duren. Is dit puur een gunst van Albanië aan de VS?
Het is in zoverre een gunst dat Albanië er veel aan gelegen is om Amerika te willen te zijn. Het is een buitengewoon pro-Amerikaans land. Je hebt ook midden in Tirana de George W. Bush straat. Je ziet overal uitingen van de sterke oriëntatie op Amerika.
Hoe komt dat?
Het heeft met het Kosovo-conflict te maken, de oorlog eind jaren 90, waar Amerika een cruciale rol heeft gespeeld bij het terugdringen van Milosevic en Servië, de Servische agressie in Kosovo. Ja, daar is een grote dankbaarheid voor in Albanië.
Dus heeft dat dan ook te maken met dat vrijheidsbeeld dat daar in het resort stond, dat ze zo zich betrokken voelen op de VS?
Ja, ik denk het wel. Maar ik denk dat er ook andere dingen spelen. Een andere geopolitieke reden is dat Albanië ontzettend graag lid wil worden van de Europese Unie. Al jaren. Dat bleek ook wel in het gesprek met Edi Rama, met de premier. Dat hij zegt ook van Europa is een religie voor ons.
Europe for us is a religion. For us, Europe is a place that finally we can choose. After hundreds of years of history, obliged to live in places we didn't choose. Under different empires that were imposed to us. This is our choice.
Hij noemt het letterlijk het mooiste project van de mensheid.
The European integration process is very important. Sometimes I say it's even more important than membership. Because it makes you grow democratically and institutionally.
Ja, hij is er helemaal lyrisch over. En dit is natuurlijk een geste of een initiatief wat daar waarschijnlijk ook weer aan bijdraagt. Het is een land wat heel erg in ontwikkeling is en wil laten zien van, ja, wij horen erbij, wij leveren ons aandeel, ook al zijn we arm.
Maar is het dan puur politiek wat Albanië doet, de opvang van deze Afghaanse vluchtelingen?
Nee, denk ik niet. Ik denk dat er naast die politieke afwegingen ook wel degelijk andere zaken spelen. En dat zijn zaken die zowel Albanese als de premier veel liever onder de aandacht brengen. En dat is bijvoorbeeld verwijzen naar een oude traditie in Albanië, de Bessa. Wat iets betekent dat ze je woord houden, ja, je belofte houden. En een onderdeel daarvan is het bieden van gastvrijheid aan vreemden. En het bieden van bescherming van mensen die aankloppen.
Dus ze zien het als een soort verplichting naar zichzelf toe dat zij gastvrij zijn.
Ja, morele verplichting. Het is een erecode. Ja, waarschijnlijk, zo wordt het verklaard, voortkomend uit de vanouds stammen samenleving die Albanië was. Veel gescheiden gemeenschappen in een bergachtig landschap. Dat je afhankelijk bent van dit soort erecodes. Dat besef leeft sterk. Wat ze zelf ook graag in dit verband erbij halen, is wat er in de oorlog is gebeurd. Dit is, Albanië neemt een hele bijzondere positie in verband met de Holocaust. Omdat het het enige land is waar aan het eind van de oorlog meer Joden waren dan bij aanvang van de oorlog. Bij aanvang was het een klein groepje, zo'n 200 mensen. Maar er zijn iets van 2000 Joden vanuit andere Europese landen naar Albanië gevlucht. En hebben daar ook echt bescherming gevonden. En dat wordt verklaard ook weer vanuit die erecode om mensen onderdak te bieden, te laten onderduiken. En daar is men als land en als burgers ook trots op.
En zie je dat dan ook terug? Dat bij deze groep die nu is uitgenodigd, is dat, zie je ook dat de burgers nu zich in die lijn van de geschiedenis nu ook zo gastvrij tonen?
Ja, in die zin dat ik niemand heb gesproken die zich daar kritisch over uitlaat of het een slecht idee vindt dat Albanië dit doet. En ik sprak bijvoorbeeld ook in het resort toeristen uit Kosovo. En die daar absoluut geen moeite hadden dat ze dat zwembad nu moeten delen. Waarbij overigens wel geldt dat aan de vluchtelingen en vooral de kinderen is gevraagd om zich even 2 dagen uit het zwembad te houden, zodat de toeristen dan de ruimte hadden. Dus je krijgt natuurlijk wel een soort balans die gevonden moet worden. Maar tegen lokale media vertelden toeristen dat de vluchtelingen welkom zijn.
Albania can handle temporarily hosting Afghan citizens.
They are humans like everyone else, and Albanians were once refugees, so we have to support them.
Wat ook wel vanuit hun perspectief te verklaren is, zeker voor mensen uit Kosovo, omdat die eind jaren 90 bij de Kosovo-oorlog in grote mate onderdak hebben gevonden in Albanië.
Het klinkt heel prachtig en ook heel anders eigenlijk dan in veel andere Europese landen die juist proberen zo min mogelijk vluchtelingen op te vangen. Tegelijkertijd zijn er ook landen als Griekenland of Italië waar er zoveel mensen tegelijk aankomen, dat de druk op de bevolking is toegenomen. Hoe zit dat met Albanië? Hebben zij ook al veel vluchtelingen opgevangen of is dit eigenlijk maar een klein groepje?
Dit is natuurlijk een heel overzichtelijk aantal. Dus dat is te behappen natuurlijk als klein land met 3 miljoen inwoners. Maar het neemt niet weg dat de instelling en de uitgangspositie van Albanië interessant is in dit verband. Want je zou kunnen zeggen van het is ook makkelijk om dit gebaar te maken, want het is tijdelijk. Het is echt de verwachting dat verreweg de meeste vluchtelingen door zullen reizen naar de VS. Maar ik heb de premier ook gevraagd van wat gebeurt er met de mensen die niet door de screening komen. En hij was zonder meer duidelijk van die blijven natuurlijk.
En hoe denken die Afghanen dan eigenlijk over de toekomst? Want het klinkt alsof zij het helemaal niet slecht getroffen hebben in Albanië. Maar de meesten willen misschien wel veel liever naar de VS.
Het is nu een rare periode van afwachten. En een beetje rond het zwembad hangen en een beetje volleyballen. Ze hebben niks te doen. Dus ze zitten een beetje op hun telefoon. Er wordt wel geprobeerd om mensen wat meer te integreren ook in de samenleving ter plekke. Er was bijvoorbeeld een bijeenkomst van een vrouw van schoonheidsspecialistes. En die gaf een soort uitleg aan een groep vrouwen van wat de mogelijkheden zijn om een beroep te doen als ze zich willen opmaken of naar de kapper. Dat soort dingen. Ik sprak na afloop zo'n vrouw. Die was daar heel blij mee.
Maar in essentie zijn ze nu vooral aan het wachten tot ze hun leven weer kunnen voortzetten.
Klopt, ja. En ik werd wel geraakt door de soort verborgen tragiek. Omdat je oppervlakkig gezien denk je van het is een prettige omgeving. En zwembad en het was warm. En relatief vrij ziet het eruit. Maar als je dan mensen spreekt, dan dat is toch heel triest.
Ze willen helemaal niet bij een zwembad zitten.
Nee, precies. Het lijkt leuk, omdat wij het met vakantie associëren. En in vergelijking met vluchtelingen die in andere landen in een tentenkamp zitten, lijkt het zeker een goede situatie. Maar dat is het niet. Ze zijn permanent bezorgd over hun dierbaren die nog in Afghanistan zijn. Ze kunnen niet terug en ze weten niet wat de toekomst brengt.
Dankjewel, Mark. Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Esmee Dirks en JP Geersing. Dit was Vandaag. Maandag weer.
De afgelopen 20 jaar ontstond een politieke cultuur van duidelijkheid die de PVV in de kaart speelde. Wat zijn de gevolgen? Lees Duidelijkheid van Tom-Jan Meeuws, het essay van de maand van de filosofie. Iedereen die zich zorgen maakt over de democratie, moet dit lezen. Duidelijkheid is voor €8 verkrijgbaar in de boekhandel.